Weiter, Wasser, Röhr, Verstörung.
Ja, ja.
Ich denke auch, Wasser, Röhr, Verstörung. Trotz der Röhr, ist da auch hier.
Hoppa.
Dat weet ik niet.
Volgens mij niet, maar ik wil ze wel.
Daar kan deze wel in kloppen.
Nee, staat er helemaal klaar voor. Nou, hij staat er als je denkt van nou, ik vind het toch wel leuk. Ga ik ook mee.
Afgebroken.
Yep.
Zeg je? Ja, ik snap het ook niet helemaal. Ik heb een rotje gehaald.
Ja,
ik heb
je werk gedaan.
Ja. Ik dacht dat het kwart over negen moest zijn.
Ja. Maar ik begreep dat het geprint zou zijn in liturgie.
Ja,
dat
is gelukt.
Van de kerk uit ook, of niet?
Ja.
Dat is jouw eigen.
Oké.
Zullen we
kijken? Kan
ik
thuis,
ik kan het nog wel.
Ik heb mijn telefoon gegeten, dus ik kan hier nog een pakket thuis uitgebreid. Die grote letters.
Oh.
Ja.
Ja, die komt ook zo dan.
Ja,
nou, als je het nu uit je hoofd weet, ik heb nu in de auto liggen tegen van, dan kan ik dan niet echt eventueel.
Nee.
Want hij loopt, hij rookt hij loopt een beetje raar of zo, hè? Heb je het al?
Nee, dat mag ik wel niet weten. Moet je het proberen?
Ja, ik dacht.
Zachtjes zo hier.
Ja, Ik kan je niet. Weerspiegelt Gods grote trouw.
Dat kan ook.
Nou, iedereen komt tegenwoordig pas 9:30 als ik hier kwam. En daarom dacht ik ook van, nou.
Sinds de 30 jaar. Ja, ik ben nu sowieso verhaald. Sinds wanneer? Sinds?
Ja, ik heb nu een paar keer gedaan, toen zei ze 9:30.
Nou, we gaan gauw proberen. Moet jij nog meer nummers spelen?
Nee.
Oké.
Oké.
Ja, ja, hè? En heel veel moeten we zingen. Het zijn echt superveel nummers.
Ik dacht het wel van, kom eens een keertje normaal.
Zullen we? Hey, die laatste, hè, van weerspiegelt Gods grote trouw. Dat gaat dan weerspiegelt Gods grote trouw. Of weerspiegelt Gods hij is gewoon nog niet warm.
Nee.
Gelijk zo hoog zingen nu.
Heel hoog is best lastig. Hebben we er bijna niet gepraat?
Ja. Gaan. Dan merk ik dat je heel snel met elkaar te vlug gaat.
Okay. Ja, je hebt gewoon hakken aangedaan. Ik durf er geen hakken aan te doen. Dus ik heb ja. Dan loop ik ook een klak, klak, klak.
Nog gewend.
Ja, gezin komt er ook van.
Ja, behalve Elise, die ging met Jaira mee naar, ik weet niet welke kerk, naar de club van hun kerk.
Oh, naar de Nazarene.
Ja, in de andere, Stefanus, kan het? Stefanuskerk, ja, was het. Ja. Oh, dat is hem ook. Oh, maar zo ken ik hem niet. Dat klinkt niet samen. Als ik omlaag ga, jij omhoog. Straks nog weet. Nou ja, dan is het pech. Dan zing je het alweer door. En dan is het gewoon gebeurd. Ja. Ik zie dat zomaar gebeuren. Maar laten we anders maar één keer proberen. Ja, dat is raar.
Ik heb ook één nootje waar ik snel eens weer keer. Kunnen we dan nog één keer het open trompet mee zingen?
Ja. Boodschap, dat weten wij. Die boodschap, dat weten wij. Spiegel, God's grote trouw. Ja, oké. Okay. Ja. Nog één keer het hele refreintje. Niet te snel, hè? Maar, even kijken hoor, als wij even nog even kijken voor dit. De andere liederen, melodie. Even wachten. Heb je ook alle melodieën? Ja, ik moet zo.
Goedemorgen broeders en zusters. Vanmorgen is onze voorganger dominee W.P. de Groot. Achter het orgel zit Marianne Jonker. Achter de piano Inge Ogola. En de zang wordt verzorgd door Geertje de Jong en Elsa Hogendoren. Na welkom en mededelingen zingen we uit gezang 126... de versen 1, 2 en 3. Gezang 126, de versen 1, 2 en 3. Naar fotum en groet zingen we uit Psalm 130, de versen 3 en 4. Psalm 130, de versen 3 en 4. Na het gebed is het kindermoment. Dat is het kerstproject van de zondagsschool. Ik zie toekomst in jou. Vervolgens is er een projectlied. En dat gaat als volgt. De engel van God in de tempel, waar Zacharias geschrokken naar hem ziet. Aansluitend is de schriftlezing en die is uit 1 Petrus 1. De versen 13 tot en met 25. 1 Petrus 1. De versen 13 tot en met 25. Na de verkondiging zingen we uit Psalm 25. De versen 4 en 10. Psalm 25. De versen 4 en 10. Na het gebed en de aankondiging van de collecte is de slotzang uit gezang 291. De versen 1 en 2. Gezang 291, de versen 1 en 2. Ik wens u een gezegende dienst.
Goedemorgen allemaal, ook de luisteraars en de kijkers thuis. Van harte welkom in deze dienst. Vanmorgen is Dominee de Groot onze voorganger. In deze dienst bereiden we ons voor op het Heilige Avondmaal. Mijn naam is Willem Bart Junten. We danken met Govert en Corina de Jong voor de geboorte van hun dochtertje. Anna, Maaike, Maria, roepnaam Anna. Ze verblijft nu nog in het ziekenhuis vanwege observaties rondom de voeding. En we hopen dat ze snel naar huis kunnen. Vanmiddag in de dienst is Dominee Kant onze voorganger. Volgende week zondag, tweede zondag van Advent, is het avondmaalzondag. De morgendienst van 10 uur is voor de wijken F tot en met K, waarin Dominee Marcus voorgaat. De middagdienst voor de wijken A tot en met E, die begint om 4 uur. En de avonddienst om 6 uur is voor de wijken L tot en met P. En daarin gaat Dominee Professor de GC Den Hartog ons voor. De collecte is dan voor House for Hope. Dan is er nog een wijziging. Op zondag op Zuidoven is dat er maar 90 mensen het avondmaal kunnen vieren. Daarom heeft de kerkraad ook besloten om 13 december in beide diensten het avondmaal te vieren. Dat is ook voor de mensen die nu al opgegeven stonden voor de diensten. Mogelijk heeft u zich al aangemeld voor deze dienst. Het kan zijn dat er nog iets ingewijzigd wordt om zoveel mogelijk mensen ook in het avondmaal, dat die het mee kunnen vieren. Dan waren dit de mededelingen. En we zingen in ons hart en luisteren naar gezang 126, Verwacht de komst des Heren. Namens de kerkraad een gezegende dienst.
Wij zullen een ogenblik stil worden voor het aangezicht van de Heere, onze God. Samen zullen we nu ons vertrouwen in onze God uitspreken. En we doen dat met deze woorden. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en nooit loslaat wat zijn hand begon. In de naam van onze God, die wij zojuist beleden hebben, mag ik u en jullie hier en u en jullie alle thuis groeten met genade en vrede van God onze Vader door zijn Zoon Jezus Christus in de eenheid met de Heilige Geest. Amen. Dan luisteren we nu en in ons hart zingen we mee naar Psalm 130 vers 3 en vers 4. En Psalm 130 is een psalm van hoop en van verwachting, en dat hoort ook bij deze adventstijd waar we nu met deze zondag zijn ingegaan. Wij luisteren nu naar de boodschap die tot ons komt via de geboden van de Heere. Een gebod, geboden, die allemaal beginnen eigenlijk met dat eerste woord waarin de Heere zegt, ik ben uw God. Tegen Israël zei hij, ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het rijk van duisternis en dood, hebt bevrijd en uitgeleid. U zult geen andere goden dienen. U zult voor uzelf niet een gesneden beeld, dat wil zeggen een zelfbedacht beeld, of een andere gestalte maken, van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in de wateren onder de aarde is. U zult u voor dat zelfbedachte beeld niet buigen en zo'n beeld niet dienen, zegt God. Want ik, de Heere, uw God, ben een jaloers God die de ongerechtigheid van de vaderen bezoekt aan de kinderen. Aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar ook zegt de Heer, ik ben de God die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult ook de naam van de Heere, uw God, niet misbruiken, niet ijdel, leeg, onnodig gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie die naam ijdel gebruikt. Onderhoud de Sabbat dat u die heiligt, 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult u geen werk doen. Want in 6 dagen heeft de Heere hemel en aarde, alles wat er is, gemaakt en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere die 7e dag en hij heiligde hem. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u zal geven. U zult niet doden, en dat is natuurlijk een gebod dat niet alleen letterlijk, maar ook in diepere zin bedoeld is. U zult het leven van een ander niet kapot maken, u zult het niet beschadigen, ook niet met uw woorden, en zelfs niet met uw gedachten. U zult niet echt breken, de Heere vraagt trouw, u zult niet stelen, u zult geen onbetrouwbaar getuigenis spreken tegen uw naaste. Want woorden van God zelf zijn betrouwbaar, dus moeten ook onze woorden betrouwbaar zijn. En tenslotte, u zult niet begeren iets dat van uw naaste is. Het huis, de vrouw van uw naaste, zijn knecht, zijn slavin, zijn rund, zijn ezel. Of iets dat van uw naaste is. Nee, zegt God, u zult daar niet naar verlangen. U zult dankbaar leven met mij, zoals ik u gemaakt heb. En u zult dankbaar en met vertrouwen leven met alles wat ik u gegeven heb. En als we dit alles gehoord hebben, dan zeggen we wat de Heer Jezus Christus ons heeft voorgehouden, dat wij met God zullen leven als volgt. Ik zal de Heere lief hebben met mijn hele hart, met mijn hele ziel, met mijn hele verstand. Ik zal mijn naaste lief hebben als mijzelf. We gaan nu samen bidden. Een gebed waarin we danken dat we hier mogen samenkomen, maar ook een gebed waarin we voor de Heer onze tekortkomingen en onze schuld belijden. En we bidden tegelijkertijd ook dat zijn woord straks voor ons werkelijk zal opengaan. Ik ga u voor in dat gebed. Heere God, dank u wel dat we hier kunnen samenkomen. Het is weer de eerste dag van de nieuwe week. Een dag waarop we aan u herinnerd worden. Een dag waarop we de opstanding van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, mogen vieren. Een dag waarop we als gemeente mogen samenkomen. Het is maar een klein aantal en toch komen we met velen samen. Want we voelen ons verbonden met al die gezinnen en met al die alleenstaanden die thuis meekijken, meeluisteren. Misschien wel vanaf het bed omdat ze ziek zijn. Misschien wel in ziekenkamers, in ziekenhuizen of op andere plaatsen, dat er meegekeken en meegeluisterd wordt door mensen, groot en klein, kinderen en volwassenen. En dan weten we ons toch weer verbonden als kerk met elkaar. En we danken u dat we zo dan die nieuwe week mogen beginnen. Zowel hier in de kerk als thuis in de woonkamer, op zoveel andere plaatsen. We zijn verbonden in u. En we mogen het vieren wie u bent. En we mogen dat vieren ook weer aan het begin van de adventstijd. In de wetenschap dat we u mogen verwachten. En we hebben er al van gezongen dat we als volk van u ook verwachtend uitkijken naar uw komst, telkens weer. Heren, we danken u dat het mogelijk is. We hebben het niet verdiend. Met schaamte beleiden we onze tekortkomingen. Telkens weer worden we eraan herinnerd. Hoezeer we beneden de maat blijven en bij elk gebod van u moeten wij toch ook weer ons hoofd beschaamd buigen met een belijdenis van onze schuld. En we vragen u, wilt u ons niet aanzien zo zoals we vanuit onszelf zijn en telkens weer blijken te zijn. Maar wilt u ons aanzien met de genade en met de liefde van uw Zoon Jezus Christus. Omring ons daarmee. Houd ons vast in uw liefdevolle trouw. En als wij ontrouw zijn, Heere God, wilt u zich telkens weer als de getrouwe tot ons wenden. En leer ons zo ook dat wij u mogen ontvangen als de getrouwe en de genadige. Wij bidden, Heere God, dat uw woord dan ook tot ons mag spreken. Dat het een woord mag zijn voor ons dat ook de weg naar u opent. Dat ons leert wat verwachten is. Een woord dat ook tegelijkertijd een weg wijst en de zin onthult van het heiligavondmaal dat volgende week gevierd zal worden. Wilt u het voorbereidende ook zegenen als we stilstaan bij de betekenis van het avondmaal? Uw woord, daar verwachten we het van. Open het zelf en wilt u spreken. En wilt u ook alles geven wat nodig is bij de taken die er zijn in en rond de dienst. En we denken ook dankbaar aan de vele voorbereidingen, vele mensen die ook zich voorbereiden op de dienst en die ook een bijdrage leveren zodat de dienst kan doorgaan. De technische begeleiding, de mensen die zingen, we danken u Heren dat ze het kunnen doen en we bidden om uw ondersteuning daarbij. En ook voor de kinderen bidden we dat het kindermoment hen mag bereiken en dat ook de kinderen zich erbij betrokken mogen voelen waar u spreekt. Zo danken en bidden we u. Alle dingen in Jezus' naam. Amen. Er komt nu een kindermoment dat vanuit de zondagsschool verzorgd zal worden. Daarna wordt er een lied gezongen en daarna gaan we naar de dienst van het woord en wordt er voor u gelezen uit 1 Petrus 1 vers 13 tot 25. Maar eerst nu luisteren we naar het kindermoment.
Zo, goedemorgen allemaal. Hey, jullie hebben misschien al gezien dat dit kleed, dat heet antependium, dat veranderd is van kleur. Het is nu paars geworden. En dat is omdat we toeleven naar kerst. Over 4 weken is het kerst. En als ik een beetje deze kant op loop, dan zie je hier ook 4 kaarsjes staan. Elke week wordt er een kaars aangestoken. En als al die kaarsjes aanstaan, dan is het kerstfeest. En vandaag gaat Alicia de eerste kaars aansteken. Dus kom maar naar voren. En we hebben al even geoefend, dus ik weet dat jij het heel goed kan. Mag jij hem vasthouden? Zo, heel hard duwen. Zo, even kijken. Ja, hij staat aan. Goed gedaan, dankjewel. Nou, nu staat er alvast 1 kaars aan. Maar elke week komt er dus een nieuwe kaars bij. En we gaan even kijken aan deze kant. En de mensen in de kerk hebben het denk ik al gezien. Hier staat nu een spiegel. En ik ben benieuwd, wie is er wel eens naar de kapper geweest hier? Oh kijk, bijna iedereen, dat dacht ik al. En ik denk ook dat alle kinderen en alle grote mensen thuis wel eens naar de kapper zijn geweest. En vaak, tenminste dat doe ik altijd, dan kijk je van tevoren even in de spiegel zo. En dan denk je, oh, ik ben benieuwd hoe het zit als ik terugkom. Misschien is het dan wel veel korter of het zit heel anders. En eigenlijk als je in de spiegel kijkt, zie je al iets van de toekomst. Dan denk je, oh, misschien wordt het wel veel korter en misschien heb je wel eens je haar zo gehouden van, oh, hoe zou het worden? En in de Bijbel gaat het ook over dingen van de toekomst. En ik ga het even laten zien. Ik heb hier een engel en die komt als het goed is ook op de PowerPoint. 2 verder denk ik. Daar is het engel ook. Dan kunnen jullie hem thuis ook goed zien. En die engel, die vertelt steeds dingen van de toekomst. Dus van wat er nog gaat gebeuren. Dus net als dat je in de spiegel kan kijken naar iets wat je denkt van, oh, hoe zal dit gaan? Zo is de engel ook degene die dingen vertelt over de toekomst. En vandaag gaat hij iets vertellen aan Zacharias. En daar is ook een plaatje van. Die engel, die komt hier bij Zacharias. En Zacharias is net zo iemand als wij. Die kan niet in de toekomst kijken. Je weet allemaal niet wat er morgen gebeurt. Die engel, die weet het wel. En die gaat iets vertellen tegen Zacharias. Hij zegt, over een tijdje, dan krijg je een baby. En dat is best bijzonder, want Zacharias was al super oud. En hoe dat precies verder gaat, dat hoor je op de zondagsschool. En als je nou thuis bent en je denkt, ja, ik ga niet naar de zondagsschool, hoe moet ik dat dan doen? Dan kunnen jullie thuis het verhaal lezen. En er is ook een dia waar de tekst op staat. Twee terug, denk ik. Ja, het verhaal gaat over Lucas 1, vers 5 tot 25. En het leuke is dat je deze plaatjes en het ding wat bij de spiegel hoort, dat je dat ook thuis kunt maken. Dat hebben papa en mama allemaal gehad op de mail. En dat kun je thuis ook knutselen. Dus als je van knutselen houdt, dan kun je dat thuis ook uitknippen. En misschien kun je het wel neerzetten, net zoals in de kerk. En elke week komt er dan iets anders. Want volgende week, dan halen we Zacharias er weer af. En dan komt er een ander plaatje bij. Dus dat verandert steeds. We gaan nu het lied zingen dat bij het project hoort. En dat is ook een lied wat elke week weer net een beetje anders is. Zodat het past bij het verhaal van de week.
De schriftlezing is uit 1 Petrus 1, vers 13 tot 25. Omgat daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Wordt als gehoorzame kinderen begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. Maar zoals hij die u geroepen heeft heilig is, wordt zo ook heilig in uw levenswandel. Want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. En als u hem als vader aanroept, die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel dan in de vreze des Heren, gedurende de tijd van uw vreemdelingschap, in de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overleg geleverd is, maar met kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt lam. Hij is wel van tevoren gekend, voor de grondlegging van de wereld, maar in de laatste tijden geopenbaard omwille van u. Door hem gelooft u in God, die hem opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft, zodat uw geloof en hoop op God gericht zijn. Nu dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid door de geest tot ongeveinsde liefde, heb elkaar dan vurig lief uit hun rein hart. U die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Want alle vlees is als gras en al de heerlijkheid van de mens is als een bloem in het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen, maar het woord des Heer en het woord dat onder u verkondigd is. Tot zover.
Na de verkondiging dan zingen wij uit Psalm 25, vers 4 en vers 10. Het wordt voor ons gezongen en wij zingen in het hart, dus in stilte mee. De tekst waar het speciaal om gaat is uit 1 Petrus 1, vers 20 en 21. En dat vers, die twee versen wil ik nog een keer met u lezen. Er staat in vers 20 en 21 van Jezus: hij is wel van tevoren gekend, voor de grondlegging van de wereld, maar in de laatste tijden geopenbaard, omwille van u. Door hem gelooft u in God, die hem opgewekt heeft uit de doden, en hem heerlijkheid gegeven heeft, zodat uw geloof en hoop op God gericht zijn. En in die tekst gaat het nog weer speciaal wel om het slot van vers 20, waar staat van Jezus dat hij geopenbaard is omwille van u. Als thema koos ik een herinnering aan de diepste fundering van het leven van een christen. Je zou kunnen zeggen, de openbaring van Jezus als diepste fundering van het leven van een christen. Mogelijkerwijs hebt u het ook wel eens gehoord dat het gezegd werd. De tijd van de grote verhalen is voorbij. Als dat gezegd wordt, dan bedoelt men vaak de tijd van de grote godsdiensten is voorbij. De tijd van de grote verhalen, dat is de tijd van stromingen, van levensovertuigingen. De tijd van de grote verhalen is voorbij. Soms bedoelt men daarmee, de tijd van de verzuiling is voorbij. Dat je groepen mensen had die een levensovertuiging hebben, die met elk levensterrein te maken hebben. Nee, dat soort grootse dingen, daar doen we niet meer aan. Levensbeschouwingen zoals communisme, socialisme, humanisme of wat dan ook, dat is allemaal voorbij. We kijken tegenwoordig naar de dingen die dichtbij zijn. Wat we op korte termijn moeten doen. Wat vandaag iets voor ons betekent op dit moment. Je hebt van je eigen leven al handen vol, wees eerlijk. Die manier van denken die hangt samen met het individualisme waar we allemaal wel een beetje last van hebben. Men concentreert zich op zijn eigen leven. En laten we eerlijk zijn, daar hebben we allemaal een beetje last van. Zo is het toch? Zeker op een moment dat er iets komt dat je overrompelt en dat heel je aandacht in beslag neemt, dan kunnen die grote dingen een beetje naar de achtergrond gaan. Dan ben je bezig met dat ene probleem, met die ene zorg die je dan op dat moment bezighoudt. En soms lijkt het ook ons geloof te beïnvloeden. Je hoofd is dan zo vol van de dingen die je overkomen, dat het terrein voor het geloof eigenlijk heel klein geworden is. Dat ene wat mij overkomt, dat ene wat me bezighoudt, dat vervult heel mijn gedachtenwereld. En de grotere dingen die gaan naar de achtergrond. En misschien speelde dat nou juist een rol bij de lezers van die brief van Petrus. Ze zitten in moeilijke situaties, hebben het in hun eigen leven niet gemakkelijk. En dan gaan die grotere dingen van het geloof wat verbleken. Nou, in ieder geval schrijft Petrus een brief die er juist op gericht is dat dat niet gebeuren zal. Dat mensen in moeilijke omstandigheden niet de grote dingen van hun geloof gaan vergeten. De hoofdzaken, de diepste fundering. En daar wijst hij dan op, met nadruk. En zo kwam het bij dat thema, dat we de hoofdzaken, de diepste fundering van ons geloof, altijd in herinnering moeten blijven houden. Oh ja, Petrus heeft best oog voor de kleine dingen, voor de verhalen van hun persoonlijk leven. Ze zitten per slotverrekening in een lastige situatie. Die lezers van Petrus worden vanwege hun geloof echt in een hoek gedrukt. Ze worden tegengewerkt. Ze zitten in de hoek waar de klappen vallen. En misschien soms wel letterlijk. Een kleine christelijke minderheid in een vijandige omgeving. En natuurlijk, Petrus zal ook ingaan op die situatie. En als je die brief doorleest, dan kom je echt op momenten dat je merkt dat hij concrete aanwijzingen geeft. En hij wil ze ook bemoedigen voor de toekomst. Maar eerst wil Petrus toch voluit beklemtonen de grote dingen die ze gekregen hebben. En die ze niet mogen vergeten. En als je het eerste deel van dat hoofdstuk leest, dan gaat het over de rijkdom van het geloof en de toekomstverwachting die er is. In dat tweede gedeelte van het hoofdstuk, en dat is zojuist gelezen, dan gaat het erover dat ze hun taak, hun opdracht, hun roeping niet mogen vergeten. Dat was de hoofdlijn zojuist in de Bijbellezing. Die geweldige roeping, de taak die genoemd wordt bijvoorbeeld in vers 15, dat ze heilig moeten leven voor de heilige God. En die aanduiding, roeping, die komt nog wel 4 andere keren ook tegen in die brief van Petrus. God roept hen tot een heilig leven. En nee, dat zijn geen grote woorden als je bedenkt dat God toch een geweldige omkeer heeft teweeggebracht. Dan moet er in hun leven toch een diep ontzag voor de Here zijn. En dat bedoelt Petrus, zoals hij het ook in het slot van vers 17 heeft, over leven in vrees. En dat is niet angst. Nee, dat is ontzag, eerbied voor God, de Heilige. God die als rechter, maar ook als vader, hun leven leidt. De Heilige die hen roept tot een bijzondere taak en tot gehoorzaamheid. En de reactie zou dan kunnen zijn, moet dat nu gebeuren? Op dit moment? Nu die mensen het zo moeilijk hebben. Het is een beetje onze neiging altijd. In het begin van de coronatijd, toen sprak ik met een andere predikant, toen hadden we het erover dat je toch vooral nu toe zoekt naar troostwoorden. Mensen in een moeilijke tijd moet je bemoedigen. Troost. En nabijheid van God. Hulpbetoon, dat staat dan voorop. Ja, maar dan kom je toch ook weer snel tot de gedachte dat juist zo'n moeilijke tijd natuurlijk ook weer opdrachten met zich meebrengt. En je hoorde het ook in de preken die ik beluisterd heb en ook in mijn eigen preken, dat je dan ook tegen elkaar zegt, in zo'n moeilijke tijd heb je wel een opdracht. Dan denken we aan het omzien naar elkaar, de eenzaamheid die er kan zijn bij mensen. Misschien ook wel bij mensen die meekijken op dit moment en meeluisteren. Daar moet je oog voor hebben, zeker in de gemeente. Oog hebben ook voor je buren, dichtbij. Oog hebben voor de mensen ver weg die ook de gevolgen van dat coronavirus ondergaan en waar het soms veel erger is. En dan denk ik ook aan een taak dat je de regelmaat erin houdt, de discipline. Dat het leven met God ook doorgaat, ook die beleving via de kerkdiensten. Dan denk ik aan de mensen, die jonge gezinnen die... Ik hoorde een paar situaties afgelopen weken dat ze zeiden, nou dan moet je best nog wel discipline voor opbrengen steeds. Om dat zondag ook zo vol te houden op zo'n eigenaardige manier. Ja, het is een tijd die ook een uitdaging vormt. Uitdaging ook voor je geloofsbeleving om vol te houden. Juist in zo'n tijd moet je oppassen dat je de vormen ook van de omgang met God vasthoudt. En daar het ritme in houdt en de discipline. En je zou kunnen zeggen, een eerste les van Petrus uit dat gedeelte wat we zojuist gelezen hebben, dat is eigenlijk al, juist in moeilijke tijden heb je die uitdaging dat je met ontzag voor God leeft en dat je dankbaar bent en gehoorzaam. En nee, dat is geen extra last, zegt Petrus dan. Integendeel, Petrus zegt erbij, reken dan met de diepste motieven van je geloof. Wat God voor je gedaan heeft. Want alles wat Petrus nou aan de gemeente voorhoudt in dit gedeelte en wat hij meegeeft aan opdrachten, dat is heel diep geworteld in de diepste lagen van het geloof. Al die aansporende woorden, al die uitdagingen, juist in een moeilijke tijd. Het is gefundeerd in het feit dat de Heere God zoiets groots met ons doet. Zo'n geweldige openbaring gegeven heeft in de Heer Jezus Christus. En bewust kies ik nou vanmorgen het uitgangspunt in vers 20. Maar speciaal dat slot. Dat Jezus aan ons is geopenbaard. Staat daar. Hij is geopenbaard ter wille van ons. Geopenbaard. Dat betekent, hij kwam tevoorschijn. Je kon hem gaan zien. Voorheen was hij er ook wel. Het was eigenlijk nog verborgen. Dat was wel een plan. O zeker, Petrus zegt in vers 20 dat God hem al een taak gaf bij de grondlegging van de wereld. Of beter gezegd, al voor de grondlegging van de wereld was hij bekend. Nou, dat is een manier van denken waarbij het je gaat duizelen. Er was al een verlosser voordat alles gemaakt werd. Hij was gereed voor zijn taak. En wat springen we dan? Wat springen we dan een geweldig eind terug? Je duizelt erbij. Voordat de wereld geschapen is. En toen was Jezus er al. En zijn vader had hem toen al die opdracht gegeven. Want de Heere God had een plan met ons. En dat plan strekt zich uit tot de schepping, tot de hele wereld, tot de mensheid. Duizelingwekkend allemaal. Nee, je moet er maar niet al te lang over nadenken. Wat is dat? Mijn gedachten staan stil. Maar het zegt wel dat de Heere God een heel lange adem heeft, zoals Petrus het hier zegt. Petrus zal te maken hebben met mensen die in een tegenslag en in alle moeilijke omstandigheden van dat moment wel eens een keer ongeduldig werden. Wanneer komt er nu verbetering? Jezus zou toch komen? We kijken naar hem uit. Maar we zitten in de hoek waar de slagen vallen. En dan zegt Petrus, ja, moet je eens even indenken. God heeft al van eeuwigheid een plan. Dat grote verhaal van hem. Dat was er al eeuwen. Dat grote verhaal van zijn verlossing, dat staat achter al die kleine verhalen in het Oude Testament. Al die verhalen die je daar leest. Van Abraham en van Mozes. En van David. Kleine verhalen van kleine mensen. De worsteling, strijd, schuld, lijden, omkeer. Het grote verhaal daarachter was eeuwenlang verborgen. En nu komt het tevoorschijn. Ja, hij was er wel, Jezus, maar hij zat nog verscholen als het ware in de mist van de geschiedenis. Toen ik vanmorgen hier naar Dordrecht reed, was ik blij dat de zon een beetje scheen. Want de weerberichten hadden het gisteravond nog erover dat er misschien wel mist zou hangen. En wellicht is de mist er ook wel geweest op een aantal plekken, maar ik heb er geen last van gehad. Ik had er wel een tijdje terug een keer last van. Als je in de mist rijdt met de auto, dan weet je hier links en rechts staan. Bijvoorbeeld als je dwars door Dordrecht heen rijdt. Huizen, gebouwen die je anders zou zien, en nu zie je niks. In de mist weet je, er is iets om je heen, maar ik zie het niet. En als je dan uit die mist komt, dan is het of er ineens een wereld voor je open gaat. Dan zie je ineens wat er allemaal verscholen was in die nevel die om je heen hing. Nou, zo was Jezus eigenlijk uit de mist van de geschiedenis tevoorschijn gekomen. Hij was er wel, maar op een bepaald moment werd hij openbaar, zegt Petrus. Tastbaar, zichtbaar op aarde. En natuurlijk denken we eraan in deze weken van Advent. We leven toe naar het kerstfeest. We denken aan die tijd dat Jezus nog verborgen was in de geschiedenis. Maar de eigenlijke betekenis van die Adventstijd is dan toch, hij is openbaar geworden. Hij kwam uit de mist tevoorschijn. We mogen geloven dat, hoe mistig het ook nog wordt in de wereldgeschiedenis, dat hij eens ook echt helemaal tevoorschijn zal komen. Dat hij er zal zijn. Voorlopig houden we ons vast aan die eerste verschijning. Zijn geboorte. En we gaan het straks vieren met het kerstfeest. Een bijzonder moment dat Jezus openbaar werd. Het was bij het eind van de tijd, staat er dan in deze tekst. Het was niet zo dat Petrus zegt het was in dat jaar of het was in dat jaar. Hij zegt het was bij het einde van de tijden. En dat is heel opvallend, want dan wordt er ook iets gezegd over onze tijd dus. Toen Jezus kwam, brak de eindtijd aan. Het was het definitieve slot in de beweging van de geschiedenis. Ja, soms hoor je mensen bij bepaalde rampen wel zeggen, dat is het teken van de tijd dat de eindtijd aanbreekt. Iemand vroeg het mij nog pas geleden, die coronatijd, is dat nou een teken van de tijd? Teken van de eindtijd? Ja, dat klopt. Al die dingen die gebeuren, dat zijn van die dingen die je inderdaad erop wijzen dat het de eindtijd is. Zeker. Maar die eindtijd is eigenlijk al begonnen met de komst van Jezus. Sinds het moment dat Jezus op aarde kwam, is de eindtijd in beweging gekomen. Zo mag ik in geloof zien. Geloven in Jezus is zeggen, nu zie ik dat met uw komst de eindfase is ingezet. En nu mag ik ook verwachten dat het grote einde komt. Dat is dus de openbaring van Jezus Christus, zoals we dat mogen vieren in deze weken. De eindtijd. En dat is natuurlijk van belang dat we ook heel goed in de gaten hebben hoe Jezus zichtbaar en tastbaar geopenbaard is. En dan moet je vooral denken aan wat hij aan het eind van zijn leven deed. In het voorgaande vers, en dat is vlak voor vers 20 dus, vers 18, vers 19, dan gaat het erover dat Jezus zichzelf gegeven heeft. In vers 19 staan die woorden die zo klassiek geworden zijn, dat hij zijn kostbaar bloed gegeven heeft. Zijn kostbaar bloed. Dat heeft hij gegeven. En als je dan ook vers 18 daarnaast legt, dan zie je dat hij dat gegeven heeft als een betaalmiddel. Opdat wij zouden worden vrijgekocht. En dat is misschien voor ons, mensen van deze tijd, een beetje een wonderlijke beeldspraak. Kostbaar bloed, betaalmiddel om ons vrij te kopen. Nou, ik neem u even in gedachten mee naar 20 eeuwen geleden. De markt die er toen was. En die markt toen was voor een deel net zoals de markt vandaag, maar voor een deel ook niet. Op de markt toen had je ook een marktdeel waar mensen stonden. Slaven. En die werden verkocht. En er moest een prijs voor worden betaald. En gelukkig kennen we dat niet meer. Hoewel soms mensen met een Surinaamse achtergrond nog grootouders hebben die daar nog iets van weten. Die er nog iets over verteld hebben. Met herinneringen aan die slaventijd. Een treurig leven hadden die slaven. Geen eigen baas. En dan werd je op de markt gezet en dan konden anderen je kopen. Ja, maar soms was het ook zo dat je dan vrijgekocht werd. Dat er een prijs voor je betaald werd door iemand die zei, nou mag je vrij zijn. Om allerlei redenen kon dat wel eens gebeuren. Dan werd voor een hoge prijs iemand vrijgekocht. En dan staat hier, dat heeft Jezus gedaan. Die betaalde de hoogste prijs. Hij gaf zijn bloed, dat betekent zijn leven, voor ons. Hij heeft ons vrijgekocht van een meester. En wie was dat dan? Nou, dat staat hier een beetje merkwaardig. Dat was niet een bepaalde persoon, maar we zijn dan vrijgekocht van een manier van leven. In vers 18 lees je dat. En bij die manier van leven kun je denken aan afgoden. Maar je kunt het ook zien als een brede typering van heel ons leven. Dat leven van u en van mij, waarvan alles rondzingt en rondzoomt aan ideeën en gedachten die beslag op je kunnen leggen. Zodat je ervan schrikt. Zodat je dingen doet dat je zegt, ben ik dat nou? Ben ik dat nou? Ja, ik ben dat. Ik heb dat gedaan. Maar het is alsof we in de greep zitten van iets. Dat er iets waar we verslaafd aan zijn. Er was een boek. Vorig jaar kwam dat uit, meen ik. En dat had als titel, De meeste mensen deugen wel. En in de kritiek op dat boek werd dan wel eens gezegd, ja, dat is waar, de meeste mensen kunnen gelukkig iets goeds doen. En de meeste mensen doen gelukkig zelfs veel goede dingen. Laten we er alsjeblieft blij mee zijn, maar die grens tussen goed en kwaad, die is in ieder mens zo flinterdun, dat je telkens moet zeggen, ondanks mijn goede dingen, wat word ik toch meegezogen in dingen die ik eigenlijk niet wil, zoals Paulus dat dan zegt. Wil ik dat nou? Ik word meegezogen in een macht die sterker is dan ik ben. Nou, Petrus zegt, van die macht, van die slavernij, heeft Jezus ons willen bevrijden. En dat betekent, hij heeft ons met een hoge prijs vrijgekocht. Zijn eigen leven gaf hij ervoor. Maar het was genoeg om ons in de vrijheid te brengen. Om ons te bevrijden van de vuilheid, van de schuld, van dat wat je meedraagt. Van dat waar je bewust of onbewust aan toegegeven hebt. Van dat waar je deel van uitmaakt. En ik denk ook aan die complexe schuld die heel de wereld omringt. Dat het alles zo met elkaar verbonden is. Dat je zegt, ik hoef geen eens ver te kijken, maar de berichten van elke dag vertellen ook mij dat ik een zondaar ben. En dan zegt Petrus, voor dat leven waarvan je slaaf zou kunnen worden, van dat leven heeft de Heere God je willen bevrijden. Daar heeft Jezus zijn bloed voor gegeven. En bloed betekent leven. En bij dat woord bloed zegt Petrus ook, in dit gedeelte, dat hij dan denkt aan de offerdieren. Hij denkt aan de lammeren die gebracht werden. Hij zegt, die moesten onberispelijk zijn. En zo was Jezus onberispelijk. Maar hij gaf dat onberispelijke leven voor ons. Als een offerlam. Zodat wij bevrijd zouden worden van ons leven dat zo vaak teleurstelt. Het leven dat teleurstelt bij God en bij de mensen. Jezus wil ons van die schuld bevrijden. En hij wil ons als een volmaakt offer terugbrengen bij God. Want dat is toch het offer. Verzoening met God. Dat je zondige bestaan wordt weggedaan en dat er een nieuwe wereld open gaat. Nou, zo is Jezus openbaar geworden. Dat er een nieuwe wereld voor ons open gaat. Dat is zijn boodschap. En dat is nou juist wat zichtbaar wordt in de viering van het avondmaal. Dat hier volgende week hoopt plaats te vinden. Dat Jezus zegt, ik heb een nieuwe wereld voor je geopend. En brood en wijn vertellen dan over dat betaalmiddel van zijn eigen leven. Dat hij ons vrij wilde kopen. En u kent die uitdrukking wel, dat mensen dat zeggen. Er ging een wereld voor me open. Nou, dat is eigenlijk wat Jezus ook gedaan heeft. Wat Jezus bij ons wil bewerken. Daarvoor kwam hij op aarde. Dat er een wereld voor ons open zou gaan. Ik denk nog even aan die slaaf die daar op de markt stond. En dan wordt hij vrijgekocht. En dan kan hij naar huis en dan is hij een ander mens. En dan is hij niet meer van zijn baas en van zijn meester afhankelijk. Een nieuw leven begint, er ging een wereld voor hem open. Bij het heilige avondmaal wordt dat ook gezegd. Dat Jezus het betaalmiddel was. Zijn lichaam, zijn bloed voor ons. Dat er een wereld voor ons geopend zou worden. En de nodiging om dan aan te gaan, om brood te eten en wijn te drinken is de uitnodiging van God die zegt: ik nodig u uit in die nieuwe wereld. Kijk maar naar mijn zoon, Jezus Christus. En je mag een nieuw begin hebben. En inderdaad, er gaat een nieuwe wereld voor ons open. En het appel op ons leven, zoals Petrus dat doet in dit gedeelte, dat is eigenlijk van hieruit dat hij zegt, dat is toch de diepste motivatie van je leven. Dat Jezus zoveel voor je deed, zoveel gaf, zo diep afdaalde, zo zich openbaarde, zo tevoorschijn kwam uit de mist van de geschiedenis. Dan kan het niet anders. Of dat appel van Jezus moet ook resoneren. Dat je je leven erop afstemt. Dat je gehoorzaam wordt. En dat je eerbiedig luistert. En dat je dankbaar wordt. Je zou kunnen zeggen, en dat is dan het vervolg van de tekst in vers 21. Met die openbaarwording van Jezus wordt er in ons leven van alles opgeroepen. Petrus vat het eigenlijk in vers 21 in twee woorden samen. Dat zijn de woorden geloof en hoop. En geloof, dat is het vertrouwen op Jezus. De kracht van zijn offer. Het betaalmiddel dat hij was. Geloof, dat is wat in het formulier dat volgende week gelezen wordt, ook aan ons wordt voorgehouden. Geloof, dat is dat we weten hoe nodig het was dat Jezus tevoorschijn kwam. Dat Jezus openbaar werd. Dat dat offer gebracht werd. Ook voor ons. Ook voor mij. En dat je tegelijkertijd dan ook weet dat offer is toereikend. En ik mag erop vertrouwen. En Jezus heeft genoeg gedaan om werkelijk mijn leven te reinigen. En ik mag ook geloven dat ik daarom het koninkrijk van God mag binnengaan. Dat is geloven. En Petrus zegt, geloven is dan ook Jezus zien als de opgestane. Die heerlijkheid bij zijn vader ontving. Geloven is dan ook de overtuiging dat Jezus door die diepe weg heen het leven kreeg. En dat hij leeft vandaag. Eigenlijk staat in deze tekst ook al dat paasfeest eraan komt. De opstanding van Jezus. De overtuiging wordt daar gevoed dat de Heere God zijn werk voortzet. Dat is een doel bereikt. En dan zegt Petrus, zo richten zowel geloof als hoop zich allebei op God. Op zijn nieuwe wereld. Op dat grote verhaal dat je toch niet kan missen. En zelfs in een tijd waarin de grote verhalen voorbij lijken. Waarin we de kleine verhalen van ons eigen leven voorop zetten. Kunnen we toch niet zonder dat grote verhaal van Jezus, die dat gedaan heeft en die zo de hoop voedt op zijn toekomst. Het betekent dat dat kleine leventje van u, van jou, van mij, dat kleine leventje een plek krijgt in dat grote verhaal van God. Dat kleine bezoedelde leventje, soms zo besmeurd, soms aangevallen, soms aangevochten door tegenkrachten. Maar Jezus is openbaar geworden. Hij betaalde met zijn leven. Hij opende de deur naar Gods nieuwe wereld. En daarom wordt dat kleine leventje van u en mij ingeplucht in dat grote geheel van Gods werk op weg naar zijn toekomst. Dat noemt de Bijbel hoop. Ingeplucht in het grote verhaal dat ergens heen gaat. Dat is hoop. En die mag je telkens weer vieren. Zondag en zondag. Met lied en gebed. Thuis. Met velen. In de gezinnen en huis gebonden. Maar ook hier in de kerk. En je mag het vieren met lofprijzing. En je mag het vieren. Zeker volgende week bij het avondmaal. Als we brood en wijn ontvangen. Inderdaad. Dan vier je dat kleine leventje van u en mij wordt ingeplucht in dat grote geheel van Gods heilige plan, van zijn goddelijke liefde. Dankzij Jezus, die openbaar wordt. Die ook telkens opnieuw openbaar wordt. Als we in de kerk zijn en zeker als we avondmaal vieren. Laat het maar gebeuren. En geloof het, dat de nieuwe wereld van God dan voor u opengaat. Ons heil, we zongen het aan het begin van deze dienst. Ons heil, Ons eigen leven, ons echte leven. Het vraagt toegang tot ons hart. Amen. We gaan danken en bidden. En bij het dankgebed denken we in bijzonder aan de geboorte van Anna. Anna de Jong. Ik wil de Heer daarvoor danken en ook voor het jonge leventje ook bidden. Ik ga u voor in gebed. Goede God. Eeuwige Vader. Wij willen u danken voor de boodschap van deze morgen. Een boodschap die al 2000 jaar mocht klinken. Die dan telkens toch weer nieuw is, de boodschap dat u Jezus zond. De boodschap dat Jezus geopenbaard is. En we weten, Heer Jezus, dat u al lang er was voor alle tijden. Maar het wonder is dat u geopenbaard bent, dat u verschenen bent, tevoorschijn gekomen bent, zichtbaar werd, tastbaar aanwezig was. Dat we uw woorden mogen horen. Dat u een nieuwe wereld voor ons wilt openen. Dat u schuld wilt wegdoen. En ons de mogelijkheid geeft van een dankbaar leven in gehoorzaamheid voor u. We prijzen uw naam erom. We danken u, Heere God, voor deze zegening. En we bidden u, help ons om dat niet te vergeten. Help ons als de dagelijkse dingen ons bezighouden, de grote dingen van dat grote verhaal niet kwijtraken. Bepaal ons erbij dat we telkens weer leren gehoorzaam te zijn, ook te geloven met heel ons hart. Geef ons door uw geest dat geloof dat weet van de noodzaak van het betaalmiddel voor onze schuld en onze zonde. Maar ook het geloof dat vertrouwt op de toereikendheid en de genoegzaamheid van dat betaalmiddel. Geef ons de hoop waarmee we werkelijk ons ingeplaatst zien in uw werk, in uw plan. Geef ons het vertrouwen dat we een toekomst hebben, dat we daar naar uitzien met al die dingen van ons dagelijks leven waarmee ons hoofd soms boordevol kan zijn. Leer ons telkens weer de hoop op u te vestigen. En zo bidden we, Heere God, dat dat ook mogen zijn. De gezindheid, de houding waarin we avondmaal vieren. Laat ons zo mogen voorbereiden dat wij met geloof op u en met hoop op uw toekomst, Heer Jezus, het avondmaal dan leren vieren. Laten we zo, als volgende week die mogelijkheid er is, brood en wijn mogen nuttigen. Als tekenen van het feit dat u openbaar geworden bent, dat u verschenen bent en dat we daarin ons heil en ons leven vinden. Het is onder bijzondere omstandigheden dat ook in de komende week het avondmaal plaatsvindt. Wilt u alles geven wat erbij nodig is en ook ieder die een taak erbij heeft, ook zegenen. We vragen u, Heere God, wilt u zijn met hen die meegeluisterd en meegekeken hebben? Er zullen er weer velen geweest zijn, op verschillende plaatsen. We bidden voor hen allen, voor de gezinnen, voor wie het misschien moeilijk is soms om vol te houden. Die de discipline moeten vasthouden. En zeker met jonge kinderen is het niet altijd gemakkelijk en kan het soms ook best een stukje inzet vragen. Help hen daarbij en wilt u hen bijstaan om trouw te zijn. Wilt u ons ook trouw maken in het omzien naar elkaar. Zeker naar mensen die alleen staan en die vereenzamen. Zeker in deze tijd is dat een heel acuut gevaar. Wilt u ons helpen om te zien naar anderen en zo ook elkaar als broeders en zusters ook vast te houden. We bidden voor de wereld om ons heen. Geef wijsheid aan de overheid. Geef hen die werkzaam zijn in de zorg uw hulp en uw kracht. Wilt u ook zijn met mensen die zo in de problemen zitten dat ze een dagelijkse strijd voor het bestaan moeten voeren. We denken aan die gebieden waar oorlog woedt of oorlog dreigt. We denken speciaal aan Ethiopië waar een soort burgeroorlog lijkt te zijn uitgebroken. Ontferm u, Heere. We bidden voor hen die vluchteling zijn, die zoeken naar een plek van veiligheid, maar die niet kunnen vinden. Ontferm u over hen. En laat er getuigen van u mogen zijn die ook wijzen op uw koninkrijk, dat uiteindelijk toch zal overwinnen. Heere God, we zijn dankbaar voor de dagelijkse zegeningen die we ook in de afgelopen week uit uw hand ontvingen. En bijzonder zijn we met de ouders van Anna dankbaar dat zij geboren werd in de afgelopen week. Ook in zo'n geboorte van een klein wezentje hier op aarde mogen we zien dat u trouw bent en trouw blijft. We zijn dankbaar met de ouders dat Anna geboren werd. We bidden, nu ze nog in het ziekenhuis is, wilt u ook alles wat daar gedaan wordt voor haar gebruiken ten goede. Dat ze ook weer spoedig thuis mag komen. Wilt u alles goed maken met haar en de ouders ook nabij zijn. Nu en in de toekomst, bij het opgroeien, alles geven wat nodig is, opdat ook dit kleine leventje pasgeboren is, mag worden zien als een, mag worden gezien als een leven dat een plaats krijgt in uw grote plan, uw werk in deze wereld. Zo danken en bidden wij u, Heere. En we zien op de naam van Jezus Christus, we weten dat ons gebed, onze dankgebed en onze lofprijzing er mag zijn in de naam van Hem die voor ons openbaar geworden is. En wij danken u en we loven en prijzen u in de naam van Jezus Christus, onze Verlosser, onze Koning, die ons vrijkocht uit de macht van de duisternis en uw nieuwe wereld voor ons heeft geopend. Amen. Dan mag ik u nu wijzen op de collecte. En ik hoef het verhaal niet voor te lezen dat u hier op het scherm ziet. De kerkverband, de doeleinden die er zijn. En u thuis, u weet ook hoe dat allemaal kan worden gedaan. We gaan toch door met de dienst voor God en voor zijn koninkrijk, ook in deze tijd. En dan wordt er een laatste lied gezongen. En dat is een lied ook van hoop en van verwachting. Een lied dat ook past in de adventstijd. Gezang 291, de beide versen. allen thuis die meegekeken en meegeluisterd hebt, wil ik hartelijk groeten. Wij mogen onze levensweg verder gaan onder de zegen van onze God. En die zegen is er omdat Jezus zich aan ons geopenbaard heeft en wat hij beloofd heeft, dat hij met ons mee wil gaan. Ontvang die zegen met een biddend hart. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de eenheid in en door de Heilige Geest zij met u, hier en thuis, alle. Amen.